Welkom bij Present Your Magic, de podcast. Ik ben Larissa Prent en ik vertel je alles over interviewen, mooie gesprekken voeren en mijn ervaring op dat vlak. In de reeks Interview Magic bespreek ik mijn passie voor interviewen met jou. En ik spreek andere mensen die daar ook een passie voor hebben. Waarom doen ze het? Wat vinden ze er zo leuk aan? En, heel belangrijk, wat kan jij ervan leren? Dat en veel meer bespreek ik in het interview waar je nu naar gaat luisteren met René Mioch. Veel plezier. Nou ja, René, ik zou bijna zeggen, waar moet ik beginnen? Maar een carrière van meer dan 35 jaar. Twee prachtige volwassen kinderen. Opa van drie geweldige kleinkinderen. En je hebt een lintje. Je bent ridder in de Orde van Oranje Nassau. Je bent bijna kind aan huis bij de grootste sterren ongeveer die er zijn. Ik zou zeggen een heel veelzijdige man met een prachtige carrière. Hoe zou jij zelf omschrijven? Wat doe jij?
Ik zou zeggen, dankjewel voor dit interview. Dit was het. Ik hoef hier niks verder meer aan toe te voegen, toch? Dat was het wel. In heel veel opzichten voel ik mij een beginner. En helemaal niet met al die dingen, als je dat zo opnoemt. Het is allemaal waar, maar het is niet iets waar ik iedere dag mee leef. Niet eens bewust ben dat het al zoveel jaar is. En hoe zou ik mezelf omschrijven? Ik zeg altijd multimedia producent. Dat is makkelijk, die term is er nu en dat houdt eigenlijk alles in. Dus dan kun je presentator zijn en produceren. Je kunt redactie doen, evenementen. Maar daar zit wel heel erg aan gekoppeld genieten van het werk wat ik doe.
Ja, want dat is denk ik heel belangrijk, hè? Dat als er werk is wat je zo lang doet, dan kan het niet anders dan dat je er ook van geniet, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat je het alleen maar kan doen als je de passie voelt. Want het is tijdrovend. Je moet er dingen voor inleveren. Je moet gefocust zijn en dus dingen beperken die je misschien zou willen doen. Ik denk dat als je te veel doet, gaat het niet goed. Als je te weinig doet, ook niet. Dus je moet heel erg die balans zien te vinden tussen alles te geven en afstand te houden. Maar tegelijkertijd denk ik dat nogmaals, het is passie. Het is gedrevenheid in wat je doet.
Wanneer ga jij nou tevreden zo'n kamer uit na een interview? Wat voor gevoel moet jij hebben?
Op de een of andere manier is het eigenlijk altijd voel je of het goed gegaan is. Of als je de energie... Ik krijg eigenlijk uit die interviews altijd heel veel energie terug. Dus of het nou een interview van 5 minuten is geweest of van 20 of een half uur. Ook na 5 minuten kun je zeg maar het gevoel hebben gehad dat er misschien 2-3 minuten in zaten die echt ertoe deden. En dat vind ik fijn.
Is het dan ook een soort van connectie maken op een moment?
Dat is het zeker. En ik heb geleerd om net te doen alsof het interview wat wij dus nu doen, alsof we vorige week het elkaar nog gezien hebben en dus we doorpraten. Ook al zie ik een aantal van die mensen 1 keer in de 2, 3, 4, 5 jaar... net niet meer te wachten of weer te gaan inhalen, maar gewoon gelijk beginnen. En ik heb wel de neiging, ondanks het feit dat ik altijd roep dat het nooit zo privé is, om wel zeg maar privé op dat moment die connectie te zoeken met elkaar.
Ja, maar dan ligt het mij dan niet eens aan de vraag die je stelt, maar meer gewoon aan hoe dichtbij iemand je komt, of niet?
Ja, en daar ben je steeds meer bewust van. En dat heeft heel erg te maken met hoe je naar iemand kijkt, hoe je met iemand zit, hoe je... Ik heb bijvoorbeeld, dat doe ik op rode lopers altijd, dan zeg ik tegen mensen van nice to see you again. Zeg ik zelfs tegen mensen die ik nog nooit gezien heb. Want mensen denken dan, oh, we kennen elkaar blijkbaar. En doordat je dat doet, gaan ze gelijk anders praten. Want, again, weet je wel. Dus, nou, dat... En dat werkt enorm goed. Ook omdat ik in die gesprekken ook voel dat het net lijkt alsof we elkaar al eens gezien hebben. Ook als we elkaar nog nooit gezien hebben. Omdat je wil praten op een manier, op een toon. En het heeft te maken met hoe je naar iemand kijkt. Het is absoluut, je kunt mensen heel erg leren te interviewen. Maar eigenlijk het niks zeggen, het non-verbale, is misschien nog wel het meest belangrijke.
Ja, en dat is het stukje wat je misschien ook iemand niet per se kan leren. Dat moet je voelen,
nou, je moet het voelen, maar je kan het wel leren. Want wat mensen de neiging hebben is vragen op een papiertje te stellen. En op het moment dat jij antwoordt, ga ik weer op een papiertje kijken. Dan ben ik jou kwijt.
Ja.
Dus ik denk dat je wat je moet doen is 5-6 dingen bedenken die je wil gaan vragen. Misschien wel ingewikkelde woorden of feitjes die je bij hebt. Maar in principe gaat het om dat contact te houden.
Ja.
En dan merk je dat mensen dat ook blijven doen. Amerikanen zijn dat niet gewend. Helemaal niet. Die interviewers, die zijn zich allemaal heel erg bewust van die camera. Zijn er ook heel erg mee bezig. Hoe zie ik eruit en dan dit en dat.
Ja.
Ik vergeet dat eigenlijk altijd. Want het maakt mij namelijk niet uit hoe ik eruit zie. Want ik gebruik dan mezelf niet als ik vind dat het niet leuk is.
Ja.
Want het gaat om die ander.
Ja.
En ik denk dat je een soort van aangeboren nieuwsgierigheid moet hebben. Ik stel nooit vragen die ik niet echt wil weten. Want anders, weet je wel, ik wil het gewoon namelijk echt graag weten.
Ja, nou, dat herken ik wel van je. De oprechte interesse in mensen en hun beweegredenen. Ik denk dat er bij mij ook altijd achter heeft gezeten. Ik denk dat wij beiden niet het schakeltje hebben van hiërarchie of iemand is bekend. Dus ja, nou, het is nog eens gewoon een mens die tegenover je zit. Ja. Maar het zijn wel mensen die hele bijzondere dingen doen. Het zijn mensen die bijzondere dingen meemaken. En de vraag van hoe voel jij je daaronder en wat doet dat met je? En ik denk dat dat echt een oprechte interesse is die je moet voelen of niet.
Ja, het klinkt eigenlijk een beetje heel erg op jezelf gericht. Maar ik heb altijd gemerkt dat op het moment eigenlijk waar je mee begint is, wat wil je nou echt zelf weten? En dat heeft helemaal niks te maken met feiten of met kennis van zaken. Maar gewoon dat je denkt, oké, ik ga die nu tegenkomen. Wat heb ik in die jaren over hem of haar meegekregen? En wat wil ik daar nou, wat ga ik die nou vragen? En dat is denk ik als uitgangspunt het allerbelangrijkste. Want dan zit je ook gelijk, ze zien dat je iets afvraagt. En eigenlijk is dat heel erg leuk.
Ja.
Je zou kunnen zeggen, je kunt onvoorbereid dat interview ingaan. Dat is het niet, want het leeft al bij je van tevoren. Als je weet, ik ga naar die en die toe. Maar het is niet zo dat je alle feiten en alle kennis in je hoofd op moet slaan van in 19 zoveel heb je dit gedaan en in 2000 zoveel dat. Dat hoeft niet.
Het is mooi dat je dat zegt, want ik merk dat ik ook, je hebt mensen die gaan interviewen en die denken, ik moet alle antwoorden weten. Maar dat is natuurlijk juist niet zo, want je komt juist voor die antwoorden bij de ander.
Ja.
En dat is een essentieel anders dingetje in je hoofd. Daarom hoef je daar ook niet zenuwachtig over te zijn, want je hoeft niet de waarheid in pacht te hebben. Sterker nog, het heeft niemand. Maar dat hoef jij ook niet, zeker niet als interviewer.
En wat ik ook leuk vind en wat ik heb leren durven, is te zeggen dat je niet begrijpt. Gewoon zeggen, of ik heb geen idee waar je het over hebt. En dan kun je ervan uitgaan dat 80% van de mensen die met je meekijken ook niet weten waar het over gaat. Alleen, je denkt, ik moet natuurlijk net doen alsof ik alles weet. Nee, natuurlijk niet. Je kan beter net doen alsof je het niet weet. Of eerlijk zeggen als je het niet weet, want dan gaan mensen het je namelijk uitleggen. En dat is het leukste.
Ja.
Ja.
Jouw passie voor interviewen straalt van je af, vind ik. Zie je ook terug in jouw interviews. Ik denk dat je op een hele mooie manier altijd met mensen praat. Door ze compleet in hun waarde te laten. Maar toch er iets moois uit te krijgen. Wat mij betreft vind ik dat echt heel erg voor jou staan. Je bent ook een beetje mijn mentor. Want ik bedoel, door jou ben ik uiteindelijk op een gegeven moment gaan interviewen. En ik heb ook vaak genoeg bij jou gezeten voor advies. Of voor, weet je, wat vind je ervan? Hoe kan het beter? Hoe vind je dat ik nu ben als interviewer?
Ja, nee, dat is leuk. Er is een totale rust gekomen. En in alles wat je doet straal je nu professionaliteit uit. Je hebt het spelletje onder controle. Je weet wat je wilt. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Want dan kun je hier ook rustig gaan zitten en denken van nou, laat maar komen, toch?
Ja.
En als je dat vergelijkt met toen je begon, je had wel duidelijk ambitie. Je wilde heel erg graag. Maar daar zat je misschien jezelf ook nog een beetje in de weg, weet je wel. Want dat, niet dat je ongelooflijk met ego en zo, maar je wilde wel heel graag. En je eigenlijk vroeg je aan de camera of aan de ander van, vind mij leuk en goed en zo. En dat, ik denk dat je dat nu echt helemaal kwijt bent, zeg maar. Dat moet je nog steeds hebben hoor, want het is een ontzettend ijdel beroep. Maar ik merk wel dat je daarin veel rustiger geworden bent. Is dat iets wat je herkent?
Als ja, het heeft... zeker.
Oh, ja. Ja.
Okay. Ja, ik ben daar veel minder mee bezig.
Ja. 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 Maar ook omdat je het weet. Het is niet meer, weet je...
Ja, ik zoek die bevestiging ook niet meer echt op die manier. Want ik weet wel dat het oké is. Ik weet wel dat ik het kan. Ik weet dat ik iets moois uit iemand kan krijgen. En daar gaat het ook om. Het gaat me ook niet om mij. Hmm. Het gaat me echt om de ander. En die mooi neerzetten.
Ja.
Dus het is wel leuk dat je dat zegt. Ja. je zei het net ook al eerder, hè, maar je hebt een prachtig beroep. Maar tegelijkertijd ook een beroep waar je veel voor hebt moeten laten. Een beroep wat soms eenzaam kan zijn. Ik heb het zelf meegemaakt in de hotelkamers. Mensen denken glamour en geweldig, maar tegelijkertijd zit je ook heel vaak alleen. Hmm. Hoe ervaar je dat stuk van jouw beroep?
Dat is heel moeilijk om aan mensen uit te leggen. Omdat wat je namelijk doet de hele tijd, is uitstralen dat het allemaal zo fantastisch is. Dus je gaat in een vliegtuig, wat de meeste mensen associëren met op vakantie gaan. Je zit heel vaak in mooie hotels. Je komt op plekken waar prachtig eten staat en iedereen drinkt. Het is mooie kleren en zo. En iedereen denkt, wauw, wat een leven. Maar het is gewoon werk. Weet je wel, dus het komt maar zelden voor dat je na de Oscars ook echt naar het feestje gaat. Want je bent namelijk gewoon aan het werk. Als je tijdens een filmfestival waar de ene party naar de andere, gaan we ook, laten we allemaal zien. Maar uiteindelijk moet je de volgende ochtend om 8:30 weer in de bioscoop zitten. Dus ik klaag niet over, maar het is werk. En het vraagt uithoudingsvermogen. En precies zoals jij het net zegt, het is ook tamelijk eenzaam. Want over het algemeen in de afgelopen jaren ging ik alleen naar Amerika. En dan heb je daar wel weer vrienden. Maar in principe zit je 's avonds alleen in een hotelkamer. En je bent heel erg veel alleen met heel veel mensen. Want al die mensen die je ontmoet zijn ook niet je vrienden. Dat zijn ook gewoon... Ik heb in de laatste jaren gelukkig vrienden waar ik bij woon. En waar ik in de tuin woon van hun huis. En dat geeft een heel familieachtig gevoel. En daar kom ik ook weer thuis als ik daar ben. Maar dat was voorheen in die hotels. Je zit altijd in een hotel. Je pakt je koffer weer. En je gaat naar het volgende hotel. Of je gaat terug naar huis. En dan is een, soms was je en stop je het weer in een koffer en ga je weer, weet je wel zo. Dus dat is de andere kant. Aan de andere kant, het geeft je zoveel ervaring met mensen en je leert zoveel. Maar weet je, heel vaak zeggen mensen van, goh, ja, maar jij bent natuurlijk heel vaak in Amerika. Dus jij bent, en dan denk je, ja, heel vaak in Amerika. Ik reis naar L.A. en naar New York. En zelfs daar zie ik niet eens zoveel. Nee. Het is pas de laatste 5-6 jaar dat ik altijd een dag langer of een dag eerder of een paar dagen eraan vastknoop om gewoon eens te gaan kijken in die omgeving. En dat daarvoor was het altijd gewoon hup terug. Ook gewoon omdat je gezin met kinderen. Ik wilde ook altijd op zaterdagochtend weer aan die hockeylijn staan. Weet je. En ja, dat. Dus dan moet je doorpezen.
Ja, je zegt inderdaad, hè, je kinderen zijn natuurlijk nu volwassen. Je hebt nou de kleinkinderen ook weer om mee te spelen natuurlijk als je in Nederland bent. Maar een vaste relatie heb jij na je vrouw niet meer heel lang gehad.
Nee.
Is dat iets wat je ook... heeft je werk daarmee te maken? Heeft het feit dat jij zoveel reist, dat je passie ook echt je werk is, heeft dat daarmee te maken?
Nou, ik, als ik ja zeg, dan zeg ik op een andere manier ja dan dat je denkt. Ik denk dat ik me dat ik het als een vlucht gebruikt heb, dus als een escape. Dus ik heb geen relatie meer gehad, omdat ik dan ik kon tegen mezelf zeggen dat ik het hartstikke druk heb. Moest iedere keer weer weg, dus weet je zo. En ik heb misschien nog wel in de afgelopen jaren meer gedaan dan ooit tevoren, omdat je alleen bent. Ja. Want voorheen ging ik ook terug om thuis te zijn. En ik ging zeg maar. Dan moest ik van L.A. naar New York, maar ondertussen was er iemand jarig in ons gezin. Dan ging ik eerst terug om de verjaardag te vieren en dan ging ik weer door. Want ik ben bij verjaardagen altijd thuis geweest. En pas toen ze heel groot waren, heb ik Sinterklaas niet meer gevierd, zeg maar. Maar in principe hoogtijdagen vond ik altijd, dan moet je er gewoon zijn.
Ja.
Dus ik was ook bij het afzwemmen en bij de, weet je, dan moesten ze maar even wachten. Of dan maken we een ander schema.
Ja.
Terwijl ik ben heel veel weg geweest hoor. Dus ik bedoel, er is heel veel druk zeg maar ergens anders gelegd dan bij mij. En dat is ook geweldig dat dat kon. Ik bedoel, dat je het zo met elkaar kon regelen, zeg maar.
Zou je het weer zo doen?
Dat is een moeilijke vraag. Je vraagt eigenlijk, wat zou je anders doen, misschien?
Zou je iets anders doen?
Zou je iets anders doen? Nou, ik zou een aantal dingen wel anders doen. Ik denk dat ik mezelf op zou leggen om iets harder te zijn. Dat is mij, zeg maar, die aardigheid, die wordt me vaak verweten, maar dat is niet zo'n. Ik denk dat ik vaker minder aardig had mogen zijn. Maar het hoort bij mij om dat te doen, dus het heeft waarschijnlijk een reden gehad. Of het heeft een reden dat ik dat zo doe. Maar het is wel ook vaak. Dat is ook wel vaak teleurstellend of zo, weet je wel. Dat vind ik. Dat zou ik misschien anders doen.
Bedoel
ik
je
denk
dan
dat,
in
dat ik iets meer mijn plaats zou op eisen. In het leven.
In het leven?
Ja.
Mooi. Heftig ook wel. Dat betekent heel veel namelijk. Ik bedoel, als je het hebt over. Ik weet dat jij in interviews ook altijd heel aardig bent, namelijk. En dat er ook wel eens mensen zijn geweest die zeiden: ja, maar ineens altijd zo'n aardig gesprek. Ja, dat vind ik dus juist iets heel moois dat jij dat doet. Ik vind namelijk dat je iemand in zijn waarde moet laten in een gesprek. En dat is precies wat jij doet.
Ja, maar ik heb het over mezelf. Hè?
Ja, precies.
Dus ik draai het even om.
Ja.
Je moet je voorstellen, ik ben mijn hele leven lang al een vragensteller. Dat is eigenlijk mijn beroep, stellen van vragen. Ik heb nu in de afgelopen maanden, doordat ik een theatershow aan het voorbereiden was, moet ik professioneel mezelf op de voorgrond gaan zetten. Want je gaat namelijk op een podium staan en iets vertellen. Ja. En als ik daar met al mijn bescheidenheid ga doen van, ja, het is eigenlijk allemaal niks, want weet je zo, nee. Dan denken mensen ook, nou ja, waarom sta je er dan?
Ja.
Dus ik moet ineens, eigenlijk wat ik heel vaak mensen leer ook, daar gaan staan en eigenlijk ook gaan zeggen van, dat is toch eigenlijk best wel heel erg goed wat ik doe. Nou, dat is eigenlijk niet helemaal niet iets wat ik normaal zo zou doen. Dus ik ben ook niet iemand die op verjaardagen en partijen heel erg verhalen zit te vertellen over al die sterren en over al mijn reizen en zo, weet je. Dat kennen mensen mij zeker niet. En nu doe je dat ineens wel, sta je ineens voor mensen. Maar daar leer ik ook weer van. En ik leer ook dat, zeg maar, dat beetje onbescheidenheid is eigenlijk helemaal niet erg.
Nee, dat podium ownen en staan voor wat je kan.
Ik hoop dat je dit op camera laat zien wat jij nou deed. Ik ben ervan overtuigd dat jij dat beter kan dan ik.
Nee.
Ja, jawel, want het kwam al helemaal in je lichaam.
Nee, maar
het podium ownen.
Ja, maar jij mag daar gaan staan. Ja, jij mag ervoor staan.
Ja. Maar dat vraagt iets.
Ja.
Dus er zijn mensen, en de acteurs zijn zo, en bepaalde presentatoren, die dat van nature hebben. Terwijl ik, mijn grote plezier is dat ik jou voor kan laten gaan. Want het gaat namelijk om jou. En dat ik degene ben voor heel veel mensen, zoals ik altijd zeg, one handshake away.
Ja.
Dus dat je het gevoel hebt dat je door mij bij die mensen komt, dat is prima. Maar dan gaan die mensen voor.
Ja.
En dat vind ik namelijk leuk. En dat is niet iets wat ik alleen op televisie doe. Dat heb ik eigenlijk in het normale leven ook. Maar ja, je speelt met verwachting. En verwachting is eigenlijk dat andere mensen ook zo doen. En andere mensen doen gewoon zo niet. Dus daar moet je altijd, daar mag je eigenlijk niet van uitgaan dat anderen ook zo doen.
Ja, omdat het teleurstellend kan zijn.
Dat kan teleurstellend zijn, zeker.
Ja. Hey, mijn interviews gaan ook vaak over weer opstaan en weer opstaan. Mm. Ik ben zelf natuurlijk opgestaan na bijvoorbeeld de dood van mijn vader. Maar ook long-covid, waar ik 11 maanden lang mee bezig ben geweest. Jij hebt ook verschillende dingen in je leven meegemaakt waarna jij weer bent opgestaan. Hoe zou jij zelf die punten definiëren?
Professioneel en privé zijn verschillend. Professioneel gezien vond ik eigenlijk in de begintijd, was iedere zomervakantie weer een moment van dat het seizoen was afgelopen en dat je maar niet wist of je het volgende seizoen weer een programma had. En dan stond ik op het terras in Spanje, bij wijze van spreken, weer te bellen en maar te hopen of het door kan gaan. En met een energie van ik wil graag, en dan gebeurde dat wel. Dus ik heb altijd wel geleerd om meer door te gaan. Ik, weet je, als je uit elkaar gaat na een scheiding, of als je door die situatie vrienden verliest, dan moet je jezelf weer bij elkaar pakken om door te gaan en te begrijpen dat niet de hele wereld niet te vertrouwen is. Als je in een werksituatie door de mensen waarvan je denkt dat het je vrienden zijn, genaaid wordt, dan ben ik daar nogal van onder de indruk en dan moet ik echt weer even overeind krabbelen, zeg maar. Maar een vriend van mij heeft wel eens tegen mij gezegd dat hij eigenlijk niemand anders kent die dat zo goed kan. Ik ben iemand die heel erg kan incasseren in de nare dingen ook en zo. En me dan eigenlijk eventjes terugtrekken om weer de kracht te hebben om weer door te gaan. En dus dingen te bedenken waardoor het weer kan. Ik merk de laatste jaren dat ik ook heel makkelijk mijn kop in het zand kan steken. Dus net te doen alsof het er even niet is. Waardoor je weer energie opbouwt en er dan weer tegenaan kan. Weet je wel zo. En dat, maar dat is eigenlijk, ik denk dat iedereen dat heeft hoor. De een gaat er iets anders mee om dan de ander. Maar in principe dat je, en eigenlijk zouden we elkaar daarmee moeten helpen altijd. Dat je steun krijgt om dat moment even te kunnen, die incassering. En even niet meer weten welke richting je uit moet. En dan weer door te kunnen gaan.
Wat voor mij zelf een moeilijk punt was de dood van mijn vader. Hij was wel oud, maar voor mij, ik was vrij jong toen mijn vader verloor. Mm-hmm. Je bent beide ouders verloren. Hoe is dat voor jou om die niet meer te hebben?
Verbazingwekkend hoe vaak ik ze mis, zeg maar. Ze zijn beide in 1 jaar overleden. Hè? Dus die zijn mijn hele leven een belangrijke pijler in mijn leven geweest. Ook in het toen ik bij de ziekenomroep werkte, reden ze me overal naartoe, weet je wel, als ik iets wilde. En ik realiseer me ook dat als ik terugkwam van een reis of op reis was, overal dat bellen en dat eindeloos. In Amerika had ik ze 9 uur tijdverschil. Ik bedoel, zeker 3 keer per week zat ik te ontbijten met mijn ouders aan de telefoon, weet je, die gezellig. Want dan had ik natuurlijk ook ineens tijd, want het is gewoon ontbijt.
Ja.
En nu, als er leuke dingen gebeuren, heb ik toch steeds het gevoel, ik moet even. Ja, die zijn er niet meer. Dus ja, dat is jammer, maar ja, zo werkt het.
Ja, gek lijkt me ook wel. Want dan
en het is heel gek. En je realiseert je ook, als ze alle twee weg zijn, dat je de volgende bent.
Ja, generatie schuift
generatie,
op.
Weet je wel, ja. Zo.
Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar bij mij is het gewoon, je bouwt jezelf op een bepaalde manier weer opnieuw op. Omdat er gewoon een soort van een, bij mij is het 1 schakeltje wat is verdwenen. Maar bij jou zijn het 2 schakeltjes die zijn verdwenen. Je ouders zijn toch een deel van je op een bepaalde manier.
Tuurlijk.
Wat mij betreft was het heel erg de vraag, moet ik dat schakeltje op gaan vullen? Of is het oké dat dat leeg is? Ik weet niet of je dat herkent.
Ik kan me daar wel iets bij voorstellen wat je zegt. Maar het heeft denk ik ook te maken met hoe de relatie is met jou en je vader. En dat, schat ik in, was waarschijnlijk een hele intense, ondersteunende. Dus zoals jij zegt, je vader was altijd een onderdeel van jou. En ja, jij bij hem waarschijnlijk ook zo. Nou, ik denk dat dat bij mij ook zo was. Maar niet op dezelfde manier als dat jij dat zo beschrijft. Dus ik denk dat wij al veel zelfstandiger waren. En ik denk dat ik met mijn moeder een heel andere band had dan met mijn vader bijvoorbeeld. Mijn vader was redelijk afstandelijk. Tenminste, dat is een soort familietrek die misschien niet eens de werkelijkheid. Alleen hij deed zo.
Ja.
En dat hoorde dan bij de familie. En mijn moeder was veel emotioneler en veel meer zeggen wat ze vond allemaal, weet je, en voelde. Ik heb nooit het gevoel gehad dat nu ze er niet meer zijn, dat ik iets moet opvullen of dat er een leegte in mezelf zit. Er is een onderdeel van mijzelf niet meer, maar dat zit er nog steeds, want dat zit in je hart, noem ik nu maar even makkelijk gezegd.
Ja.
Weet je, dus het zit in je hoofd. En je bent je constant bewust van dat zij bij alles wat je doet een rol hebben gespeeld. Dus je gaat ook dingen herkennen van jezelf die je misschien in mijn vader of mijn moeder helemaal niet zo leuk vond, maar die ik zelf ook heb. Weet je wel zo.
Ja.
En daar word je misschien nog wel iets meer bewust van op het moment dat ze er niet zijn. Nou, heeft dat ook weer gewoon met het leven te maken. Want als je kinderen hebt, zie je jezelf handelen en je ziet jezelf dingen doen dat je denkt, dat ga ik zo niet doen, want zo deed mijn vader het altijd. En dat vond ik uitermate irritant. Dus dat ga ik zo niet doen. Maar je doet die dingen toch, want het zit namelijk in je, in ons stelsel wat je genetisch hebt opgebouwd met elkaar. Weet je, dat zijn rare dingen.
Ja.
Maar daar kan ook heel veel kracht uit komen, hoor. Want ik bedoel, als ik aan mijn vader denk, dat was ook een ongelofelijke volhouder. En die heeft ook best wel wat te verduren gehad in zijn leven. En kon altijd weer, bedacht altijd weer iets dat het dan wel weer goed ging. En ja, dat zit ook wel heel erg in de familie, zeg maar. Ja.
Heb jij ooit een moment gehad in je carrière dat je dacht, het is te veel, ik ga te ver. Je hoeft het niet een burn-out te noemen, maar heb jij ooit een moment gehad, ik kan me namelijk voorstellen, je werkt veel, je vindt het leuk. Dat is bij mij altijd een valkuil voor, ik ga misschien over mijn eigen grenzen heen te veel. Heb jij ooit zulke momenten gehad?
Nou, zo'n gevoel heb ik tot een paar jaar geleden eigenlijk nooit gehad. Want ik vond het altijd leuk om hard te werken en het gaf me ook energie terug. Dus het, ik bedoel, je kunt wel moe zijn, maar niet het gevoel van oververmoeid of... Weet je dat, maar op een gegeven moment weet ik dat ik een paar jaar geleden wel daar tegenaan zat. Omdat dan, zeg maar, als de omgeving niet lekker loopt en je moet voor alles op je tenen lopen. En je merkt dat eigenlijk delen waar je altijd alles op gebaseerd hebt wegvallen, dan wordt het ingewikkeld of zo. En dan merk je ook, ga je ineens leren wat dat, of je ontdekt bij jezelf wat dat... Wat dat voor dingen zijn. Nou ja, als je alleen bent, is één, dat is even wennen, zeg maar. Maar het is ook bijvoorbeeld als je het gevoel hebt in je hoofd dat de waardering er niet meer is. Nou, dat is ook een lastige, want dan moet je iedere dag opstaan en denken, ja, weet je, ze vinden het allemaal niks. Ja. En dat, nogmaals, dat doe je voor een deel jezelf aan.
Ja.
En de kracht zit hem in om daar te denken, nee, natuurlijk, want ik weet wat ik wil en wat ik... Waar ik goed in ben en zo.
Waard ben.
Nou ja, maar goed. Dat is lastig als je in een omgeving zit waar je dat niet voelt.
Ja.
En, of als visies uiteenlopen over hoe je dingen moet doen. En dan ben ik denk ik heel snel geneigd om eerst heel lang te luisteren naar hoe jij vindt dat het zou moeten. En dan ben ik nog bereid om daarnaar te gaan kijken om dat ook te doen. En uiteindelijk... ben ik best wel ver in een proces voordat ik dan uiteindelijk ga zeggen, en nu is de grens er.
Ja.
En die grens, als ik die aangeef, die is dan eigenlijk al ver overschreden. En daar word je dan uiteindelijk, dat is niet goed om te doen.
Nee.
Dus ook op de vraag van, zou je dingen anders doen? Dat moet je anders doen. Want je moet zeggen, als je intuïtief, want dat is namelijk zo, je voelt wanneer het niet goed is.
Ja.
Alleen je denkt, nou ja, maar goed, ik maak daar maar geen punt van nu, want... Weet je, laten we eerst maar even...
Dan maar doorgaan.
Ja, en ik respecteer ook wat jij zegt. Terwijl ik eigenlijk hoor wat je zegt en denk, maar zo gaat het niet.
Ja.
Maar het is ook weer een beetje raar om dat al te zeggen. Terwijl je op een gegeven moment misschien na zoveel jaren leven, iedereen, best wel het recht hebt om te kunnen zeggen van, nou, ik weet niet wat jij vindt, maar mijn ervaring is dat het zo niet werkt. Dus wat mij betreft gaan we het gewoon zo niet doen.
Zeker.
Nou ja, ik wou dat ik het zo kon zeggen, zoals ik het nu zei. Ik denk dat ik er nu beter in ben, maar ja, dat is een lastige.
Ja. Snap ik. Maar dat is ook, denk ik, dat voor iedereen lastig is. Maar helemaal als je met zulke grenzen omgaat. Weet je wel? Het zijn, het is intensief werk wat je doet.
Werk en privé loopt natuurlijk heel erg, of privé, maar werk en wie je bent loopt heel erg samen door elkaar heen. Weet je wel? Ik kan niet zo met jou praten als ik totaal ongelukkig en depressief ben. Kan eigenlijk wel, want je kunt je er juist overheen zetten en dan wel weer. En nog weer uit jou, bij wijze van spreken, een soort van positieve kracht halen voor jezelf. Maar uiteindelijk is het werk is toch heel erg wie je zelf bent. En als ik zo binnenkom, gaat het niet lekker. Is het ook niet leuk voor de cameraploeg? Is het niet leuk voor de mensen waar je mee werkt? En de anderen pikken het ook op, zeg maar. Dus je moet altijd up zijn. Nou, dat is gelukkig voor mij niet zo'n punt. Maar soms zijn er situaties waar het heel moeilijk is om het op te brengen. Of als je uit een situatie komt waar je dan, weet je wel, zo...
Ja. Snap ik. Hey, er is nog één heftig ding gebeurd de laatste tijd. Belgische collega, Bart Verrijken, heeft een einde aan zijn leven gemaakt. Wel een collega waar je goed mee omging, ook. Had het iets te maken met de eenzaamheid van het beroep?
Ik kan hier niet gaan verklaren of vertellen wat daar allemaal speelde.
Nee.
Maar een onderdeel in dit kader vind ik wel interessant om te noemen. En dat is dat hij had een baan waar hij vaak op de televisie kwam. Hij presenteerde dat. Hij was, zeg maar, in België eigenlijk zoiets wat ik deed. Weet je wel, iedereen associeerde hem met de film en met die filmsterren. En hij kreeg steeds minder ruimte op televisie. En hij kon eigenlijk niet meer doen wat hij graag wilde doen. En daar zat wel een groot stuk ook van zijn incasseringsvermogen in het leven in het algemeen. Hij is niet uit het leven weggegaan omdat hij niet meer op de televisie mocht komen. Dat is zeker niet. Nee. Het heeft niet geholpen.
Nee.
Laten we het zo zeggen. Weet je wel? Dus maar voor de rest was het een waanzinnige klap. Het is iemand waar ik al jarenlang op festivals mee eet en plezier heb en hetzelfde doen. Hij was 10 jaar jonger dan ik, maar nieuwe generatie prima. Ik heb hem een week voordat hij wegging nog aan de telefoon gehad. En toen zei hij dat, want ik voelde ineens iets. Dus ik ging hem bellen van, gaat het wel goed met je?
Wow.
En toen zei hij van, het ging helemaal niet goed, maar het gaat nu weer een stuk beter. Dus het was voor mij totaal ongelooflijk dat ik een week later het bericht kreeg. Maar er spelen gewoon allemaal dingen die bij zijn leven horen en die ik niet aan anderen ga vertellen. En het is voor iedereen die dit in zijn omgeving meemaakt een onbegrijpelijk iets.
Ja, nou dat ook, weet je wel. Ik bedoel, je bent wie het dan ook is, maar het is een vriend van je, het is een collega van je. Hij staat op een bepaald punt dicht bij jou.
Ja. Wat het alleen, weet je, het trieste, en bij dat gevoel, als ik daarbij kom, dat is echt heel verdrietig. Omdat ik denk, je kan dit alleen maar doen als je zo ongelooflijk eenzaam bent.
Ja.
Want dat moment kiezen om het echt te doen, dan ben je echt ver.
Ja.
Want dat doe je niet in een... Ik denk ook dat hij het bedacht had wanneer hij dat ging doen en zo. En dat hoor je vaak.
Ja.
Dat vind ik echt heel erg.
Ja, snap ik. Het is ook niet iets waar je... Ja, daar moet je maar mee dealen. Het is niet iets waar je makkelijk mee dealt.
Ja, en ik denk dat het voor zijn familie en zo is veel erger.
Ja, natuurlijk. Er zijn altijd gradaties, maar dat wil niet zeggen dat jouw manier van daarmee omgaan er niet mag zijn.
Nee,
natuurlijk.
Nee.
Je moet daar wel als vriend ook mee omgaan.
Ja. Ja.
Hey René, je staat in theater, om maar eventjes een vrolijker onderwerp aan te...
Ja.
Je hebt er net al een beetje over verteld, hè, dat het je uit je comfortzone trekt. Het trekt jou in de spotlight, waar je eigenlijk meestal niet staat. Was het een lang gekoesterde wens van jou om het theater in te gaan of is het op jouw pad gekomen?
Nee, het is op mijn pad gekomen. Het is eigenlijk op mijn pad gekomen omdat, zeg maar, in het theater de behoefte ontstond om andere dingen te doen dan de traditionele toneelstukken, cabaretvoorstellingen, want er was plek. En dus krijg je ineens André Kuipers die over de maan gaat praten of Fred van Leer die het gaat hebben over mode. En toen dacht ik wel, dan heb ik eigenlijk misschien ook nog wel wat te vertellen. En dus ik ben gaan praten met George Visser, is een impresariaat die ook Freek de Jonge doet. En Fred van Leer. En ik zei, is dat eigenlijk iets? Nou, hij zei, nou, ik ga gelijk even die theaters. Dus hij heeft een mailtje rondgestuurd. Binnen 10 minuten, waar hij zegt, ik heb nog nooit meegemaakt zoveel reactie. Dus blijkbaar vinden mensen dat een leuk idee.
Ja.
Nou, toen ben ik er aan gaan werken. Dus dat is al 2 jaar geleden. Toen kwam COVID, dus ik ben er eigenlijk mee doorgegaan. En nu doen we dus eerst een seizoen tot eind april in de bioscopen met 5 theaters. En dan in 22, 23 in theaters, zeg maar. En ik denk in filmhuizen. Ja, ik vind het heel leuk om te doen. En de reacties zijn echt heel erg goed. Dus dat is ook fijn.
Ja.
Weet je wat? Het is zo leuk dat je mensen kunt laten uitpraten. Ik kan nu... het is niet een autobiografie die ik daar live sta te vertellen. Het gaat wel over mijn leven, maar het gaat over thema's. Hoe is het om beroemd te zijn? Wat voor druk ervaar je dan? Wat is acteren eigenlijk? Weet je wel? En dan kan Meryl Streep, die heb ik dan een keer geïnterviewd, en die gaat dan vertellen dat zij ook niet weet wat acteren is. En dan bouwt ze een heel mooi verhaal op, wat ik eigenlijk normaal in die tv-programma's nooit kon laten zien.
Ja.
Want als het 40 seconden geduurd heeft, zegt iedereen, nou maar weer een fragmentje, want anders praten ze veel te lang.
Ja.
Robert Redford vertelt over hoe hij met fame, met beroemdheid heeft moeten omgaan, leren omgaan. Johnny Depp over zijn, al zijn toestanden, weet je. En tijd. En er zitten allemaal mensen die dat leuk vinden om te horen.
Ja.
En het wordt, ik vertel de andere kant van het verhaal. Dus waar de omgeving, hoe is dat, waar was dat? Hoe is het zo neergezet en waar moet je aan denken als je mij daar zo ziet zitten, weet je wel? Of met Julia Roberts, weet je wel, die ik in het begin ook van mijn, maar zeker in haar carrière gesproken heb. En die ik al jaren spreek. En dat je dan, ik heb met haar zo'n moment dat ik haar dan een foto laat zien uit 1989, weet je. En dat je samen terugkijkt. En dat is leuk. Het is eigenlijk een soort van live documentaire. Ik neem je mee in mijn fotoboek. En dan ga ik je vertellen over de locatie en die mensen en de omgeving en zo. Ja, ik vind het heel leuk om te doen.
Het is zo mooi dat je zegt dat je nu de langere stukken kan laten zien en vertellen. Want dat was precies ook nog een ding wat ik me afvroeg. Kijk, ik weet uit ervaring, je zit daar soms 5 minuten met mensen. De diepte ingaan kan in deze tijd meestal niet. Maar jij hebt natuurlijk nog interviews met mensen gedaan die ook actually langer duurden.
Ja, tuurlijk.
Waardoor je, en niet alleen dat, jij komt vaker terug bij mensen. Dus je kan op zo'n manier natuurlijk ook een band opbouwen.
Ja, ja.
Is dat ook uiteindelijk jouw doel om dus bij de kern van zo iemand te komen? En om echt bijvoorbeeld die langere gesprekken, ik kan me voorstellen dat die veel bevredigender zijn. Aan de andere kant heb je bij een kort gesprek weer een heel andere spanning.
Ja, wat ik toch altijd probeer te doen is 1 of 2 vragen, en het is niet eens letterlijk de vragen, maar momenten te creëren waarvan ik zelf in ieder geval het gevoel heb dat als je daarnaar kijkt, dat je net jou iets anders ziet doen dan anders. En dat gaat over weer vooral de manier waarop je het vraagt en welk onderwerp je uitkiest. Dus ik kan zeggen, ik heb gelezen, je hebt daar en daar hekel aan. Je kan mij niet vertellen dat je op zo'n filmset niet ook dat en dat doet. Dan gaan mensen, oh ja, nee, daar heb je wel gelijk in. Maar hoe ga je daar dan om in het leven? Nou, weet ik veel. Of je, hoe ga je 's morgens de deur uit terwijl je je eerst 1,5 uur hebt zitten opwinden over de toestand in Amerika? Je bent een actrice en je weet dat je Harvey Weinstein weer tegen gaat komen. En toch moet je die romantische komedie spelen. Hoe gaat dat? Wat gebeurt er met je? Waar zit dan de spanning van de dag? Of sluit je dat uit en zwaai je naar iedereen? Nou, dat zijn. En dan heb je het toch over de film. Je hebt het eigenlijk over heel een privébeleving. Of hoe staan mensen in het leven? En daar kun je ook na 2 minuten al komen. Die vraag kun je dan ook al stellen.
Ja, het heeft eigenlijk niks met duur te maken. Het gaat gewoon om die connectie.
Nee, want ik weet alleen, ik moet afwegen welke vragen ik stel. Ik weet dat ik in 5 minuten nooit, en je kan nooit een heel diepte interview, maar soms wel. Want dan weet ik dat ik misschien maar 1 vraag kan stellen. Maar die vraag is dan zo tot de kern, dat je ziet ze denken en ze nemen je helemaal mee de diepte in. Dank u wel. Tot de volgende keer.
Ja, fijn.
Ja, ja.
Nou, dat is wel lekker zo'n kamer uitkomen, toch?
Ja, zeker.
En wat ik al zei, hè, je hebt dus een carrière van 35 jaar. Je hebt inmiddels een theatershow. Heb je nog wensen?
Nou ja, ik heb nog wel een paar dingen. Ik denk dat ik nog wel een paar documentaires ga maken. 1 die helemaal niks met film te maken heeft, maar die juist gaat over iets tussen mensen. Ik denk dat ik ook nog wel eens een keer een boek ga schrijven. En vooral over de zakelijke kant van de business waar we in zitten. Mm-hmm. Ik denk dat dat heel goed is. Ik denk ook dat het grappig is hoezeer dat. Kijk, als je op iemand op televisie komt of als je acteur bent, dan ben je eigenlijk gelijk een merk geworden nu. Nou, dat geeft een bepaalde spanning en druk. En je moet daarmee leren omgaan. Je gaat dingen bouwen. Zakelijk is dat interessant om te kijken van wat zijn dan de valkuilen waar je in terecht gaat komen. Nou, daar wil ik wel eens wat over schrijven. Maar dat kan allemaal nog wel.
Ik bedoel, ja, leuk. Alles kan nog wel, denk ik.
Ja, zeker. En ik denk ook, ik ben nu bezig met een paar mensen om na te denken in de filmindustrie om toch nog een soort van talkshow over film te gaan maken. Weet je, Paul Witteman is het gelukt om klassieke muziek gewoon een uur lang. Eerst op zondagmiddag om 5 uur en later op primetime en iedereen kijkt ernaar. En ik denk dat dat met film ook nog steeds kan. Ja. Je moet alleen de goede toon weten en de goede mensen. En ik weet helemaal niet of ik het zelf moet doen. Maar in ieder geval, ik wil dat wel gaan proberen. Dat soort dingen, weet je wel. En zo zijn er iedere keer weer plannen. Het is ook nooit... Ik heb wel een soort rust gekregen. En dat is echt helemaal tegengesteld aan hoe ik dus voorheen ermee omging. Ik heb nu echt het idee, ik heb dit 35 jaar gedaan. En nu ga ik er 35 jaar over praten.
Ja, dan begin je lekker mee met een theatershow dan. Ik bedoel...
Dan kun je ook nog lang volhouden, toch?
Maar doet het ook nog steeds.
Ja, natuurlijk. Tuurlijk.
Want dat is, neem ik aan, toch ook wel iets wat je gewoon zo lang mogelijk wil blijven doen. Naar die festivals.
Maar ik vind ook dat er ook weer gewoon een volgende generatie moet komen die dat ook doet, weet je wel.
Ja.
En het is wel zo dat die rode lopers, die premières, die gaan mij makkelijk af. En ik vind het nog steeds heel erg leuk om te doen. Maar ja, als het straks gênant wordt, als ik daar ongeveer nog op die rode loper sta, me daar neergezet heb. Er is één zo'n Amerikaanse vrouw die ik altijd zie en denk ik, ja, als ik dat nog weer op die leeftijd en zo nog sta te doen, hoop ik toch echt dat er mensen zijn die tegen mij zeggen, ik zou dat niet meer doen.
Nou ja.
Maar ik denk dat ik dat zelf wel goed aanvoel.
Ja, misschien.
Maar het is nog steeds hartstikke leuk, hè? Dat is het hele punt. Het is gewoon hartstikke leuk.
Het is heerlijk.
Ja.
Ja. Hey, heb je nog een tip voor mij, voor de toekomst?
Naar aanleiding van dit gesprek? Ja. Je wil nu al een evaluatie van dit gesprek waar al deze mensen bij zijn.
Ja, waar al deze mensen bij zijn.
Nou, ik moet je wel zeggen dat je dat net met die paar onderwerpen die je bedacht had, die dan wat gevoeliger liggen. Ik vond wel dat je dat goed deed. En ik merkte ineens dat ik een soort schok kreeg toen je daarover begon. Omdat ik niet echt wist dat je daarover zou gaan praten.
Mm-hmm.
En dan is het zo persoonlijk dat je... Ik krabbel wel weer op, ik ga er wel weer mee om. Mm. Maar ik vond dat je het goed deed op een manier die mij niet uit het veld sloeg of zo. Weet je wel? Dus daar zit dan bij jou ook een soort van interesse die ik voel. En dat ik weet, je doet dit niet alleen maar om dat het lekker is om daarover te praten.
Niet,
nee, nou precies. Nee. Maar ja, ja. Maar...
Ja.
Nee, ik bedoel, je krijgt vaak, dan zie je hoe mensen hun interviews opbouwen. En je weet ook dat dit soort emo-momentjes lekker zijn.
Het is echt niet mijn ding.
Nee.
Heb ik nooit gedaan ook. Ik ben oprecht geïnteresseerd in jou en in hoe jij met die dingen omgaat. En ik zie hoe anderen daarmee omgaan.
Als ik eerlijk ben, ik zat bij Johnny de Mol in die talkshow. Er zat een jongen tegenover me, zanger van, ik weet niet hoe die heet, zo'n jonge volkszanger die dan... een documentaire heeft. Ik heb die documentaire gezien. Nou, daar zit een hoop toestanden met die vader en weet ik veel. Die jongen zit aan tafel en ik zit er tegenover. En ik zie dat hij iedere keer toch vochtig ogen kijkt bij scènes uit die documentaire.
Hmm.
Johnny deed daar niks mee, maar ik dacht ja... En dan moet ik toch wel bekennen dat ik het ook doe omdat het tv is.
Ja, dus dan ik, wel.
Ja,
dat snap
maar
ik
dus
ook.
Dan vraag ja, ik ja. ook aan hem... Ik zie dat dit je heel emotioneert. Nou, die jongen die breekt gelijk.
Ja, dat als je één ding dan zegt, dan...
Maar het was geen sensatiezucht.
Nee.
Maar ik realiseerde me wel dat ik... Dan ben ik wel zo ingesteld dat ik vind dat mensen dat... Als je het niet gezien hebt, dan benadruk ik het nog even. En dan kan hij of zeggen, zeker, en gaat door. Ja. Maar hij brak echt.
Ja.
En dat was eigenlijk heel mooi. En iedereen vond het daarna geweldige televisie. Want dat is het namelijk ook. Maar weet
je wel,
als het een vooropgezet doel is,
ja.
dan zeg ik altijd, moet je iemand anders nemen.
Ja,
want dat is niet,
ja.
dat ga ik niet doen.
En dat is ook nooit, dat is juist ook één ding wat ik eigenlijk wel van jou heb geleerd. Is dat is, ik heb dat nooit gedaan. Ik heb daar ook nooit met mijn gedachten, dat is nooit een doel geweest van een interview. Ik vind het heel belangrijk dat we mensen zien als mensen. En dat we... Johnny Depp en Brad Pitt en jou en de buurman en de vrouw achter de kassa zijn allemaal mensen.
Ja.
En we maken allemaal dingen mee die niet allemaal makkelijk zijn. Gelukkig ook heel veel echt leuke dingen. Weet je wel? Ja. Maar ja, er zijn ook gewoon dingen die je... Wat ik heel belangrijk vind is dat je daarin van elkaar kan leren. Weet je wel? Hoe pak jij dat aan? Hoe ga jij daarmee om? Wat zijn jouw handvatten? Hoe kom jij daar weer bovenop?
Ja.
Dat is mijn insteek eigenlijk altijd. In dit geval met erbovenop komen, maar ook in jouw passie voor interviewen.
Ja.
Weet je wel? Hoe verweef je het in je leven? Wat moet je ervoor laten? Wat is juist wat je ervan krijgt?
Nee, en dus in die zin hebben we dat gemeen. Ik denk dat ik het geluk heb gehad dat ik me heb kunnen specialiseren om dat te doen met filmsterren. En dat geeft gelijk een soort bereik en interesse.
Ja.
Maar ik denk dat het uiteindelijk bij mij niet om de filmster gaat.
Nee.
Het gaat bij mij gewoon om iemand in een bepaalde situatie. En dat kan ook een politicus zijn.
Ja.
Dat kan ook een voetballer zijn. Kan ook gewoon iemand zijn die in de buurt dingen doet waarvan iedereen zegt ongelooflijk dat hij dat doet. Waarom en hoezo? Weet je, dus ik denk dat ik daarin eigenlijk veel meer programmamaker of journalist vind ik altijd het woord. Dan denk ik aan dat je 3 krantenpagina's vol kan schrijven over een bepaald onderwerp. Kan ik helemaal niet. Dus ik vind dat altijd zo moet je mij niet noemen. Maar ik denk wel als programmamaker zou ik eigenlijk over alle onderwerpen programmamaker kunnen zijn.
Ik
voel me wel heel prettig in die filmwereld.
Ja joh, en het is ook heerlijk. Er hangt toch ook een sfeer omheen.
Ja.
Dankjewel René.
Okay.
Dankjewel voor je open antwoorden.
Ja, goed.
Ik vond het heel leuk om met je te praten.
Ja, en dan moeten we nog maar weer een afspraak maken om dit echt te evalueren.
Ja, is goed.
Dankjewel voor het luisteren. Heb jij nou ook iemand die je heel graag wil interviewen, maar weet je eigenlijk niet waar je moet beginnen? En kan je daar wel wat coaching bij gebruiken? Of wil je graag een mooi interview van jezelf voor op je eigen website? Ga naar larissaprent.nl en wie weet werken we binnenkort samen. Dat zou ik heel gezellig vinden. Tot de volgende!